Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 81, vers 12. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. 81 en daarvan het 12e vers. U zal worden voorgelezen Psalm 74. Ik herhaal Psalm 74. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 48, het laatste vers. Want deze God is onze God. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Wij lezen Psalm 74. Een onderwijzing voor Asaf. O God, waarom verstoot gij in eeuwigheid? Waarom zou uw toorn roken tegen de schapen uw weide? Gedenk aan uw vergadering die gij van ouds verworven hebt, de roede uw erfenis die gij verlost hebt, de berg Sion waarop gij gewoond hebt. Hef uw voeten op tot de eeuwige verwoestingen. De vijand heeft alles in het heiligdom verdorven. Uw wederpartijders hebben in het midden van uw vergaderplaatsen gebruld. Ze hebben hun tekenen tot tekenen gesteld. Een ieder werd er bekend als een die de bijlen omhoog aanbrengt in de dichtheid van een geboomte. Alzo hebben zij nu derzelver graveerselen tezamen met houelen en beukhamers in stukken geslagen. Zij hebben uw heiligdommen in het vuur gezet. Ter aarde toe hebben zij de woning uws naams ontheiligd. Zij hebben in hun hart gezegd, laat ons hen tezamen uitplunderen. Zij hebben al Gods vergaderplaatsen in het land verbrand. Wij zien onze tekenen niet. Er is geen profeet meer, nog iemand bij ons die weet hoe lang. Hoe lang, o God, zal de wederpartij der smaden, zal de vijand uw naam in eeuwigheid lasteren? Waarom trekt gij uw hand, ja uw rechterhand, af? Trek ze uit het midden van uw boezem. Maak een einde. Evenwel is God mijn koning van ouds af, die verlossingen werkt in het midden der aarde. Gij hebt door uw sterkte de zee gespleten, gij hebt de koppen der draken in de wateren verbroken, gij hebt de koppen des Leviathans verpletterd, gij hebt hem tot spijze gegeven aan het volk in dorre plaatsen. Gij hebt een fontein en beek gekliefd, gij hebt sterke rivieren uitgedroogd. De dag is uwe. Ook is de nacht uwe, gij hebt het licht en de zon bereid. Gij hebt al de palen der aarde gesteld, zomer en winter, die hebt gij geformeerd. Gedenk hieraan, de vijand heeft de Heere gesmaad, en een dwaas volk heeft uw naam gelasterd. Geef aan het wild gedierte de ziel uw tortelduif niet over. Vergeet de hoop uw ellendigen niet in eeuwigheid. Aanschouw het verbond, want de duistere plaatsen des lands zijn vol woningen van geweld. Laat de verdrukte niet beschaamd wederkeren, laat de ellendige en noodruftige uw naam prijzen. Sta op, o God, twist uw twistzaak, gedenk der smaadheid die u van de dwaze wedervaart de ganse dag. Vergeet niet het geroep uw wederpartijders, het getier dergenen die tegen u opstaan, klimt geduriglijk op.
Gemeente, wij gaan het formulier lezen om de heilige doop te bedienen aan de kinderen van de gemeente. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Drie dingen dus, en dan gaan we eerst luisteren naar de gedachte waarom nu kinderen gedoopt moeten worden. Waarom dat niet een... Ja, waarom God dat nodig vindt. Luister. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren... En daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Dus waarom dopen wij kinderen, en volwassenen als ze nog niet gedoopt zijn? Dat doen we omdat de Bijbel ons leert dat we onreine mensen zijn. En dat zometeen dat water op het kindje wordt gelegd, wil dat ons duidelijk maken dat wij gereinigd moeten worden. Gereinigd van het vuil van de zonde. En daarom worden wij gedoopt. Er zit dus die bede in. Er zit ook die noodzakelijkheid in van reiniging, geestelijke reiniging. Vervolgens in de tweede plaats. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam God des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon, dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijn doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat we eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Wat leert ons nou in de tweede plaats de doop? Nou, de doop leert ons dat God de zonden afwast door het bloed, door het levensoffer van de Heer Jezus Christus. En als God de zonde afwast en wij dat door het oprechte geloof ook mogen weten, dan zal God de Vader voor ons zorgen. Dat is één. God de Vader zorgt voor zijn kinderen. In de tweede plaats, dan zal God de Zoon voor onze zondeschuld betalen. Dat heeft hij al gedaan, dat zal hij ook doen. En in de derde plaats zal God de Heilige Geest dat ook in ons hart toepassen. Dat is de bedoeling en dat is de betekenis van de doop. Nu is daar natuurlijk wel iets bij en dat is dat er in het doopformulier staat dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En dat geldt natuurlijk voor de gelovigen. En nu zou natuurlijk de vraag gesteld kunnen worden, waarom staat er dan niet in dat formulier de gelovigen en de kinderen van God en degenen die wedergeboren zijn enzovoorts. Zouden we dat formulier dan voor de duidelijkheid op dat punt niet moeten veranderen? Ja, dat is nu een hele belangrijke en hele listige gedachte die wij wel eens kunnen hebben. Alleen, wij moeten niet formulieren veranderen. U en ik moet veranderd worden. Dat is de bedoeling. En daarom staat het nou op die manier dat u erachter komt dat u misschien wel gedoopt bent, maar dat u dus ook veranderd moet worden, vernieuwd. En dat God dat nou wil doen. En daarom hoop ik dat die doop niet alleen maar een ritueel is, maar dat het ook een beetje klem zet op ons leven. Want dan moet er toch wel echt iets gebeuren, hè? Ja, maar hoe moet dat nou op worden gelost? Ja, dat kan ik niet voor u oplossen, dat moet God nou voor u oplossen. En ik weet dat er in de hemel een God is die dat ook graag doet. Maar die er wel om gevraagd te worden. Er staat in de Bijbel dat God er van de huizen Jacobs om gebeden wil zijn. Dat is het tweede dus. Wat de geloof in de doop hebben en dat wij dus vernieuwing nodig hebben, oprecht geloof nodig hebben om dat te verstaan, omdat dat dus een klem op ons legt. En de derde plaats de doop, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen betrouwen en liefhebben van ganse harte, van ganse zielen, van ganse gemoed en met alle krachten. De wereldse laten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als we soms uit het zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen. Ook niet in de zonde blijven liggen. Overmits of omdat de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. Kijk, de doop die verplicht ons ook tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dat we dus gehoorzaam zijn aan wat God in de Bijbel tegen ons zegt. God heeft er recht op dat we hem dienen en hem eren. En dat heeft hij te meer als u ons dat heerlijke geschenk van de doop heeft gegeven. En dan kom ik alweer op de gedachte, ja, maar kan een onbekeerd mens dan? Nee, dat kan hij niet. Dan moeten we dat dan aanpassen, dat formulier? Nee, dat formulier gaan we niet aanpassen. Dat is natuurlijk helemaal verkeerd. Wij moeten aangepast worden door Gods geest, zodat dit waar wordt in ons leven. En we die God niet meer kunnen missen. En we die God oprecht en van harte willen dienen. Nou, dan zegt u misschien, nou hoop ik dat dat ooit nog eens een keer mag gebeuren. Nou, ik hoop niet dat u zo denkt, want dan weet ik één ding zeker, dan zal het nooit gebeuren. Echt waar hoor, als we denken, ik hoop maar dat het nog eens gebeuren mag. Dan gaat het echt niet gebeuren. Wat dan? Nou, er staat in de Bijbel, zoek de Heere terwijl hij te vinden is en roep hem aan terwijl hij nabij is. Kunt u dan hetzelfde verdienen? Nee, dat kunt u niet, maar God vraagt wel dat u bij hem komt. En dat u hem nodig heeft. En dat het in uw leven door genade gaat wegen, Heere. Hij maakt me uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Nou, in de vierde plaats nog iets waarom we nou kleine kinderen dopen, want die kunnen natuurlijk nog niet zeggen dat ze gelovig zijn en zo. En dan gaat onze formulier er ook wat over zeggen. En hoewel onze kinderen deze dingen, dus wat we voor hebben gelezen, nog niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En als ze ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovenden, over zulk mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2, vers 39 met deze woorden. Want u komt de belofte toe en uw kinderen, allen die daar verre zijn, zoveel als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God volmaals dat u vroeger bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen en oppassen hiervan breder te onderwijzen. Dus waarom dopen wij nou kinderen? Nou, dat staat in de Bijbel. God heeft in het Oude Testament tegen Abraham gezegd: Abraham, ik ben jouw God en ik ben ook de God van jouw kinderen. Van Isaac dus en van de andere kinderen die er geboren werden. En daarom moet u zelf en ook uw kinderen besneden worden. Dat was het teken in het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament is dat niet anders, want dan zegt Peter op de Pinksterdag tot u, tot die mensen die voor hem staan, tot jullie komt de belofte en tot jullie kinderen. En zoveel als de Heer straks als die prediking uitgaat, ertoe roepen zal tot de gemeente Gods. En dat die kinderen bij de gemeente moeten gedoopt worden. Dat is de eenvoudige, heldere leer van de kinderdoop. God heeft dat tegen Abraham en God heeft dat bij monden van Petrus in de Pinksterpreek gezegd. En daarom doen wij dat. opdat we dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Wij gaan bidden. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach en zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël drooggoed daardoor geleid door het welk de dood bedaard werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat ge dit kind genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis en dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangen met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven ook toch niet anders is dan een gestadige dood, op u het wil getroost verlaten, en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heer Jezus Christus uw Zoon, in het u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik verzoek de ouders te gaan staan. Geliefden in de Heere, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde, met die bedoeling, en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij alzo gezind zijt, zodat gij van u en tweeën hierop ongeveinslijk, dus oprecht antwoorden. Eerstelijk of in de eerste plaats. Hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijn de gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of ten tweede, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt, voor uw rekening neemt, dit kind als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader van de berg, moeder van de berg? Ouders, het is voor u, denk ik, een heel groot wonder dat u hier vanmiddag, zometeen met uw kindje, het sacrament van de heilige doop mag ontvangen. 9 maanden geleden werd de moeder zwanger, en dat is altijd heel verblijdend. Dan wordt er een kindje geboren, en zo de eerste weken van de zwangerschap. En tegenwoordig hebben we dan medische middelen, echo's. En toen bleek, rond de 20e week, dat kindje niet helemaal goed was. Er waren plotseling onverwachts zorgen. Het is aan de ene kant fijn dat het op tijd werd geconstateerd. En daar mogen we God best dankbaar voor zijn. Dat we in een land leven met een goede gezondheidszorg. Zodat er na de geboorte onmiddellijk en op tijd kon worden ingegrepen. Aan de andere kant gaf dat ook veel zorgen. Veel vragen ook. Veel raadsels. Nu heeft de Heer u tot hiertoe geholpen, heeft de middelen, operatie gezegend. En dat is al een reden voor hele grote dankbaarheid. In de tweede plaats, we hebben net iets gehoord uit het formulier over de doop. En hoe de Heere iets vertelt tegen ons, wie we nou eigenlijk zijn. En dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren worden. Daar zijn we niet oneerlijk in. Dat moeten we ook eerlijk tegen elkaar zeggen. Dat is ook de ernstige realiteit. Elk kind wat geboren wordt, zal ook weer een keer sterven. Dat misschien ouder is geworden. En er is in deze wereld, we zien het ook in deze coronatijd, een heleboel verdriet. Een heleboel pijn. En dat komt door de zonde. En die zonde, die komt tot stand door ons. Niet door God, maar door ons. En die zonde, dat is een verwoestende kracht. Heer God is een oneindige goedheid. Zijn zoon gestuurd. Voor de zonde te betalen. En nu God ook in zijn oneindige goedheid de doop ingesteld. In het Oude Testament de besnijdenis. In het Nieuwe Testament de doop. Om daarmee nu aan ons te duidelijk te maken. Dat hij een God van genade is. Kijk, je kunt genade beleven. Je kunt over genade lezen in de Bijbel. Maar God wil dat ook onderstrepen. En dat doet hij door een teken. En dat teken wijst op Gods verbond. En Gods verbond, dat is een vastgemaakt verbond, ouders. Dus die genade is niet zomaar een hersenschim. Genade is niet zo een woord. Dat is iets wat God openbaart. Het is net als de zon. De zon, die mag iedereen gebruik van maken. De zon is ook gratis beschikbaar. Zo ook is Gods genade de zon in deze wereld. En door de zon der gerechtigheid. Dat is het tweede bij de doop. En de derde plaats. Ja. Kijk, ik heb vanmorgen gezegd en ik herhaal dat nog maar even. Als wij in huis zitten of in de kelder, hebben we niet zoveel nut van de zon. Weet je wel? Maar door eigen schuld hebben we er geen nut van. Dus wat moeten wij nou doen om gezond te zijn en gezond te blijven? Geldt in de natuur, geldt ook in de genade. Veel die zon opzoeken. Veel in de plaatsen zoeken waar die zon schijnt. En dat is in de Bijbel en in de kerk. Voor jullie nodig, voor jullie kindje, voor jullie ouders, voor jullie grootouders. En dan veel wat God nou in de Bijbel laat zien, biddend gebruiken. En we hopen ouders dat u, en voor uzelf en voor uw kinderen, die zon mag gebruiken door zijn genade. En door wat de Heere wil zijn voor slechte mensen. Want dan is de doop een teken, een symbool. En God wil het ook betekenis geven. Door het werk van zijn geest in ons hart. En dan krijgen we God lief. En dan zingen we soms wel eens, God heb ik lief. Van die getrouwe Heer wordt mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. Ik hoop, ouders, dat u zo voor uzelf en voor uw kinderen veel biddend werkzaam zult zijn aan de troon van Gods genade. U mag nu even gaan zitten en dan gaan we samen zingen. Psalm 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid nemen krenken. En na de doopbediening zingen we, als dat voor u mogelijk is, staande. Psalm 134, vers 3. Dat zeer een zegen op u daal. Elisabeth Rosanna, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen deze doopbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons is met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig wil opgevoed worden, en in de Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. In alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u, en uw Zoon Jezus Christus met Vader de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 74, het tweede vers, herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. 74, het tweede vers, gaan we samen zingen. Gemeente, wij willen vanmiddag in aansluiting op de doop nog een ogenblik stilstaan bij hetgeen u is voorgelezen uit Psalm 74, en wat we ook hebben gezongen. En dan bepalen wij uw aandacht in het bijzonder bij vers 20, waar staat: aanschouw het verbond, want de duistere plaatsen des lands zijn vol woningen van geweld. Gemeente, we zouden dit de trouw van de Heer en de toevlucht van de kerk kunnen noemen. Hè? Wat moet je nou doen als het moeilijk is? Als je verdriet hebt, als alles in puin ligt, nou, dan kunt u hier in deze psalm lezen. Wat die dichter heeft gedaan en wat God aangenaam is. En dan lezen we in Psalm 74, aanschouw het verbond. En dan gaan we eerst eens nadenken waarom die dichter dat nou zegt. Waarom vraagt die dichter naar Heere, wilt u opletten? Wilt u ons helpen? Waarom vraagt hij dat nou eigenlijk? Nou, er is natuurlijk een reden voor. En die reden gaan we eerst eens een poosje bij stilstaan. In de tweede plaats, wat vraagt hij nou eigenlijk precies? Aanschouw het verbond. Dat zijn drie woorden. En ik denk dat als ik u allemaal vraag om dat eens met uw eigen woorden weer te geven, dat ik, we zijn nu met 100 man denk ik, 100 verschillende antwoorden krijg. De een zegt misschien moeilijk en de ander, ik snap het niet goed. En de derde zegt verbond, ja, heeft het niets te maken met de doop. En de vierde zegt, dat is voor Gods kinderen. En de vijfde, we kunnen een poosje doorgaan. Maar dat is natuurlijk allemaal niet de bedoeling van de Bijbel. De bedoeling van de Bijbel is dat we onderwijs krijgen en ook getroost ons leven mogen gaan. Dus wat houdt dat nou in? Dat die dichter dat toen, zo ongeveer 25 eeuwen geleden heeft gezegd. 26 eeuwen geleden. In de derde plaats, welke troost hem dat nou biedt? Want we kunnen natuurlijk allerlei mooie dingen zeggen en dat duidelijk maken, maar dan, ja, wat levert ons dat nou persoonlijk aan troost, aan houvast, aan moedgeving op? En daar staan we dan in de derde plaats bij stil. Dus eerst gaat het over Gods onmetelijke trouw, en dan letten we eerst op waarom die dichter daar nou om vraagt. In de tweede plaats wat die dichter nou precies vraagt. En in de derde plaats welke troost hem dat nu precies biedt. Aanschouw het verbond. Gemeente, deze psalm die is gemaakt een hele tijd geleden. En de verklaarders zijn het er wel over eens. En ook de kanttekenaar wijst erop dat die psalm is ontstaan in het einde van de Babylonische ballingschap. U kent allemaal ongetwijfeld wel iets van de geschiedenis van het volk der Joden en van het volk Israël. Dat is Gods verbondsvolk. En de Heer heeft dat volk een keer verlost uit Egypte. Want daar in Egypte was het niet goed, daar ging het heel slecht. Daar werden kinderen in de Nijl gegooid, daar werd het volk verdrukt als een stel slaven. En de Heer is daaruit verlost, uit de ijzeroven van Egypte. En is het tenslotte door Mozes en door Jozua in Kanaan gebracht. En dat is dus een van die grote verlossingsdaden van God. De Heer wijst er ook op in de 10 geboden dat hij dat volk uit Egypte land heeft uitgeleid. Een andere grote verlossingsdaad, dat is dat de Heer dat volk verlost heeft uit de Babylonische ballingschap. Want daar lezen we ook veel over in de Bijbel, bijvoorbeeld bij de profeet Jeremia en bij Nehemia en het boek Ezra en bij Daniel. Dat er een tijd is geweest in dat volk van Israël dat ze door eigen schuld zijn weggevoerd naar Babel. En dat de stad Jeruzalem werd verbrand door Nebukadnezar en dat de hele tempel werd verwoest. En dat het overgrote deel van het volk werd gedood en een ander deel werd weggevoerd naar Babel. Daar moet u ook niet gering over denken. Stel dat er hier nu een of andere, de Russen hier komen. En die zeggen, we branden dat hele land, Nederland branden we plat. We steken die dijken door. Dus de helft van dat land hier in Nederland, dat loopt onder water. En we slepen een deel van die mensen naar Rusland, ergens midden in Azië. En de andere mensen slaan we allemaal dood. Nou, dat is natuurlijk een enorme paniek en dat zou diepe, diepe indruk maken. Dat bijvoorbeeld ook de Tweede Wereldoorlog diepe indruk heeft gemaakt. Nou, dat moet u ongeveer denken. Die Babylonische geweldenaars, die komen daar, die verbranden Jeruzalem plat en die slepen een aantal mensen naar Babel. En de rest slaan ze gewoon dood. Dus dat is droefheid, angst, benauwdheid en allerlei andere dingen. Daar schrijft die dichter over in Psalm 74, dat dat achter de rug ligt, dat hij dat heeft meegemaakt. We zullen nu even een paar dingen daaruit voorlezen, dat Psalm 74. En dan begin ik maar bij vers 3 bijvoorbeeld, het tweede gedeelte. De vijand heeft alles in het heiligdom, dat is de tempel, verdorven. Uw wederpartijen zijn weer de vijanden hebben in het midden van uw vergaderplaatsen gebruld. Ze hebben hun tekenen tot tekenen gesteld. En ieder werd al bekend als een die de bijlen omhoog aanbrengt. In de dichtheid van het geboomte, met grote bijlen, hebben ze al een stuk geslagen. Al zo hebben zij nu dezelfde graveerselen, tezamen met houwelen en beukhamers, in stukken geslagen. Dus u begrijpt, de dichter die tekent ons dat verwoestende werk van die Babyloniërs, daar heeft hij als het ware bijgestaan. En we lezen in vers 7, ze hebben uw heiligdommen in het vuur gezet, ter aarde toe hebben zij de woning uw naams ontheiligd. Dus u ziet daar die Babylonische soldaten aankomen, die geven niet onder God van Israël, die trappen de deur van de tempel in, steken de boel in brand en wat er nog over staat, dan slaan ze kort en klein. En goud nemen ze mee. Dus het offeraltaar en het gouden wierookofferaltaar en al die spullen van de tempel. Nou, dat is goud, dat namen ze mee. Want die God van de Joden, dat was een God die kon dat volk niet beschermen. Dus dat was in vergelijking met hun God een niet zo'n sterke God. Zo dachten die Babyloniërs. En zo zit die dichter daar te kijken naar dat verwoeste Jeruzalem. Naar die platgebrande tempel. En dan moet u dat ook vooral zo zien, dat die tempel was natuurlijk niet zomaar alleen een gebouw. Maar in die tempel werden ook offers gebracht. En dat gebeurde nog niet meer. Dat gebeurde niet meer. En die offers, dat waren allemaal heenwijzingen naar de komende Messias. En dan stopt dat offer. Morgenoffer, het avondoffer. De kerk ligt in puin. Net zoals hier een stel woestelingen komen, die staan heel de waterdaal aan puin. Zodat je niet meer normaal kunt samenkomen. En dat is de situatie waarin die dichter zich bevindt. Die tempel, het oud-testamentse heiligdom is kapot. De mensen hebben gezondigd. En er is nergens meer een plek om een fatsoenlijk offer te brengen om nog gewoon naar de Bijbel te luisteren. Moet je even indenken wat een diepe, diepe donkere nacht dat is. Misschien zegt u wel, dat vind ik wel fijn eigenlijk, al dat gedoe met die kerk. Zulke mensen heb je ook. Stel dat nou door dat corona en alles wat er mee samenhangt, de overheid en in onze samenleving. Nou, die kerken die schaffen we maar af. Gebeurt in Noord-Korea, gebeurt in China, gebeurt in sommige islamitische landen. En gewoon die kerken hebben we niet meer nodig, afgeschaft, weg. Veel bang, veel bang. Dat is de situatie waar deze psalm ons bij bepaalt. Dus we kunnen ons eigenlijk nog niet eens heel erg goed indenken hoe dat nu in het leven van die dichter is. Hij is de wanhoop nabij. Want, ja, komt de Messias dan niet? Wordt dat ooit nog weer herbouwd, die tempel? En al die mensen die gedood zijn en die begraafplaats en die verwoeste stad Jeruzalem. Het is afgrijzelijk. En dan moeten we dus eerst, als we stilstaan ook bij dat vers, want dan zegt de dichter in vers 20, duistere plaatsen, het land vol woningen van geweld. Nou, u weet wel, als de ordelijke samenleving weg is, dan komt er allerlei gewelddadigheid, Samaritanen en zo. En je was ook je leven in het heilige land helemaal niet meer zeker. Er was ook eigenlijk niet meer een overheid en het recht van de sterkste, dat heerste zo een beetje. Dus dat was voor ouders met kinderen en gezinnen best wel heel moeilijk, zoal onmogelijk. Dus dat was een ontzettende verwoesting. En als we daar een poosje over nadenken, zoals in Egypteland, kinderen in de Nijl, dan zou je er wanhopig van worden, toch? Dat is ook precies de bedoeling. Dat wij goed beseffen wat wij nou eigenlijk door de zonde in het paradijs hebben teweeggebracht. En dat wij in een zondige wereld leven. En soms dringt dat het indringende door de ene keer dan de ander. En dat is nou ook in die huidige tijd met dat corona en zo. Weet u, aan de ene kant is het natuurlijk heel erg en we hopen dat het ook gauw weer over mag zijn. En dat we weer op een normale manier naar de kerk kunnen gaan. Maar aan de andere kant ben ik ook wel een beetje bang daarvoor. Want het zou zomaar kunnen zijn dat we, ja, over een jaar of twee jaar dat het over is en zeggen, gelukkig, dat is ook voorbij. Ja. En dat we dan hetzelfde zijn gebleven. En God dus heel erg geschud aan onze kerk, aan ons leven. En God ook heel erg gewaarschuwd en heeft hij zijn woord laten horen. En we zijn niet veranderd. We hebben God niet meer nodig gekregen. Dat zou natuurlijk heel erg zijn, hè? Dan staat er ergens in de Bijbel, God heeft geslagen, maar we hebben geen pijn gevoeld. En dat zou zomaar realiteit kunnen zijn, hè? En dat we een beetje mopperen op die maatregelen, de regering, die doet natuurlijk altijd fout en zo, en maar waar heeft het ons gebracht? Ook alle moeite in ons leven, waar brengt het ons nu? Brengt het ons tot mopperen en tot opstandigheid? Of dat hebben kinderen ook, hè? Als ze weer wat tegenvalt, dan ben je onmiddellijk boos zijn te stampen op de grond en dat soort dingen. En dat we nou buigen. En zeggen, Heer, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Ja, dat is wel belangrijk, hè. En kijk, dat vinden we nou hier in die psalm. Die dichter zegt niet, en het is nog gauw over en zo. Want dan kunnen we weer fijn ons oude leven voortzetten. Maar die dichter die zegt, aanschouw het verbond. Een hele diepe boodschap, dat is een heel diep verlangen bij die dichter. Want die nood waarin dat volk verkeert, dat is, ik heb dat net een beetje getekend, een hele indringende, aangrijpende nood. Dat heeft te maken met de komst van de Messias en met Gods heilsbelofte en toekomst voor de kerk en voor de gezin. En als dat allemaal zo blijft en ja, de tempel zou niet meer herbouwd worden, dan zou die waarschijnlijk, zal ik me dat maar een beetje voordenken, heb ik me nou blij gemaakt met wind en met lege dingen. Het is dus best wel gevoelig bij die dichter. Het grijpt dus heel diep in en bovendien die nood, dat verwoeste Jeruzalem, dat is niet zomaar 1 of 2 jaar. We zitten na 2 jaar in die coronacrisis en het gemopper is niet van de lucht. Maar die ballingschap duurde 70 jaar. Moet je even over nadenken dat we dan 70 jaar op deze manier kerk moeten houden. Maar dat is wel de realiteit. 70 jaar lang. Gemeente, ik denk dat het dan tegen elkaar zou, dat houden we niet vol. Nee, dat is niet vol te houden. En toch heeft die dichter, want hij zit een beetje aan het einde van de ballingschap, dat is wel meegemaakt. 70 jaar lang. Hè, want tot verwoesting, tot de opbouw van Jeruzalem heeft 70 jaar geduurd. Heel lang, heel diep. Heel lang. En in de derde plaats Als je dan zo die begin van die psalmen, is er al versen gaan daarover. En dat eindigt dan een beetje bij vers 11, vers 10. Dat is mooi, 10. Ja, mooi. Hoe lang, o God, zal de wederpartij de vijand nog smaden? Zal de vijand uw naam in eeuwigheid lasteren? Zie je wel, die God van Abraham, Isaac en Jacob, die kan niks en die doet niks, al 70 jaar lang. Dat was de lastentaal van Belshazzar en Nebukadnezar en al die Babylonische, laat die Persische koningen. Nee, die God van Israël, die God van Abraham, Isaac en Jacob, die God van Israël, stelt allemaal niks voor. Lasteren. Doet dit het pijn? En dat ze de God van Israël, de levende God, omlaag haalden. En dan zegt die dichter, uw naam in eeuwigheid lasteren. Dat doet pijn. En waarom trekt gij uw hand, ja, uw rechterhand af, trek ze uit het midden van uw boezem, maak een einde. Het is wel een noodschreeuw die opklimt uit de mond van die dichter. Het is echt nood in zijn leven. En in die nood komt hij erachter dat hij zelf niks kan. Dat is een hele ontdekkende les, hè. En dat mensen hem ook niks verder helpen, dat is ook heel ontdekkend. Want we hebben nog wel eens vaak, oh, met die, en dan ritselen we nog wat en zo, en dan lukt het wel. Nee, kunnen we ook niet helpen. Hoe lang, o God? De enige die ons kan helpen is God. En waarom? Nou, daar weet hij dicht van, daar gaat hij ons wat van vertellen. Begint bij vers 12. Tot en met vers 17. En dan zegt hij, dat heb je vroeger ook gedaan in Egypte en bij Abraham. En bent u toch niet veranderd? He, evenwel is God mijn koning. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer. Dan gaat die dichter, dat waren die God van Abraham, die God die het volk uit Egypte verloste, die God die dat nou ook ziet, dat Jeruzalem verbrand is en de tempel verwoest en die vijanden die spotten en die dichter die ook geen kant meer op kan, en dan begint die dichter te roepen. Dan zegt de Heer, u bent de getrouwe. Gedenk, vers 18, die aan de vijand heeft de Heer gesmaad. En vers 20, aanschouw, begint te bidden. Vanaf vers 18 begint die dichter te bidden. En bidden deed de Joden dan door hun handen omhoog te doen, naar boven. Ja, dan kun je bijna zien hem zo staan, hè. Gedenk u aan. De vijand heeft de Heer gesmaakt en een dwaas volk heeft uw naam gelasterd. De Babyloniërs en de Persen en de Meden hebben uw naam gelasterd. Geef de ziel van uw tortelduif uw kerk niet over, bedoelt hij. De schaam vergeet de hoop van uw ellendigen niet in eeuwigheid. En dan zegt hij, aanschouw het verbond. Nou, wat bedoelt de dichter dan? Aanschouw. Kijk, je hebt kijken en je hebt aanschouwen. Aanschouwen, dat is heel nadrukkelijk ergens naar kijken. Je ziet wel eens iets en dan heel nadrukkelijk kijken, aanschouwen. En dan, als het ware, en naar kijkt en je de bedoeling ervan ook wilt begrijpen. Wat gebeurt daar precies? Dus wat anders kijken, aanschouwen. Johannes schrijft ook in het Evangelie, is dat wel het Nieuwe Testament, maar er wordt ook dat woord gebruikt in onze vertaling. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat is de heerlijkheid van de Heer Jezus. Johannes naar gekeken, heeft hij in de Heer Jezus bijvoorbeeld zo van God gezien, waar de mensheid gezien, zijn genade gezien, aanschouwd. Dat is ergens naar kijken en dan naar gelovig kijken, dat is ook met verlangen naar kijkt. En aanhoudend. En dan zegt hij dit. Aanschouw het verbond. Ja, wat is het eigenlijk? Een verbond. De doop wijst ook naar het verbond. Verbond, dat is een overeenkomst. En kijk, God had tegen Abraham gezegd. Abraham, ik ben jouw God. En ik ben ook de God van jouw kinderen. En dat heeft God later herhaald aan Isaac. Dat heeft God ook tegen Jacob gezegd. Dat heeft God ook tegen het volk Israël gezegd. Want u weet, de wet van de 10 geboden worden elke zondag begint met: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heeft. Dat is dus verbondstaal. God zegt: Ik ben uw God en jullie zijn mijn volk. Dat is de overeenkomst. God zegt: Ik ben jullie God en jullie zijn mijn volk. Dus God heeft dat verbond, die overeenkomst, gesloten met Abraham, met Isaac, met Jacob, met het volk Israël. Dat is dus ook het verbondsvolk. En die dichter zegt: Heere, dat hebben u gedaan in het verleden. Jullie daar nou nog eens naar kijken. Want u bent toch onveranderlijk. U bent toch die God die Abraham heeft geroepen. En die gezegd heeft dat u niet verandert en daarom wordt uw volk niet verteerd. En dan zien we in dat verbond aanschouw dat verbond. Dat doet de dichter eigenlijk een beroep in de eerste plaats. Laten we dat eens even proberen duidelijk te maken. Een beroep op Gods opzoekende zondaarsliefde. Die God die Abraham opzocht. Die God die die mensen in Egypte opzocht. Die God die steeds weer de eerste is. En die ook toen bij die verwoeste tempel nog steeds dezelfde blijft. Heere, wil u ons nou weer opnieuw opzoeken? Aanschouw het verbond. Kijk, die dichter is daarom verlegen dat de dichter, dat God, zich weer opnieuw met dat volk gaat bemoeien. Want het lijkt wel alsof de Heer dat volk heeft verlaten. En zegt hij dicht aan schouder: Want Heere, wil u alsjeblieft weer terugkomen. En mogen we dat dan zien en merken. Aanschouw het verbond. In de tweede plaats, dus dat de Heere komt. En dat de Heere genade bewijst. Want het gaat over een genade. God is dat niet verplicht om dat verbond aan te zien en op te richten. Maar dat heeft God toch gedaan. En waarom? Sommige mensen denken dat Abraham zo'n hele goede man was. En dat het volk van Israël zo'n geweldig goed volk. Nou, dat is fout. Want er staat in de Bijbel dat ze God het helemaal dat volk niet opgezocht. Omdat het een heel geweldig volk was. Of Abraham, omdat hij nou zulke goede ouders had. En nee, zijn vader was een Amoriet en zijn moeder een Hittisch. Dus het waren allemaal heiden. God heeft dat gedaan en waarom zou God dat dan doen? Een genade. En genade betekent dat God omziet naar schuldige mensen. Dan schouw het verbond, Heere, wij hebben schuld gemaakt. En wij kunnen die schuld bij u niet betalen. Daar zijn wij niet toe in staat. Maar wil u dan uit genade naar ons omzien. Aanschouw het verbond. En tenslotte dan nog iets, en dat staat ook in de kanttekeningen op de Statenvertaling, want daar staat bij het verbond ook een kleine toelichting, kanttekening 44. En dan lezen we daar in die kanttekening het verbond dat gij met Abraham en zijn zaad gemaakt hebt en gegrond in de Messias. Aanschouw het verbond. U bent de genadige, u bent de getrouwe. U bent ook die God die uw zoon beloofd heeft. De middelaar. De zaligmaker. En dan zegt die dichter: Wil u nou Jeruzalem weer herbouwen? Wil u stad en tempel weer oprichten en wilt u geven dat we weer iets van uw trouw mogen zien, want dat eenmaal die Messias komt, die grote zaligmaker. Kijk, dat is een hele belangrijke gedachte in het Oude Testament, vanaf het begin eigenlijk, vanaf Genesis 3 tot en Openbaringen 22, dat er een zalig maken komt, dat er iemand in Gods naam, God zelf, komt naar deze wereld om zondige mensen te verlossen. En die iemand heet de Heer Jezus. En we hebben dat vanmorgen gezegd, we hebben het vorige week gezegd, en we gaan dat nu ook weer gewoon zeggen, dat als we enig benul omdragen in ons hart, van onze verlorenheid, en dan bedoel ik dat we sterven moeten en niet kunnen sterven, dat de hele boel in ons leven aan puin ligt door onze eigen schuld, dat de zonde voor God betaald moet worden en dat we dat zelf niet kunnen, en dat de duivel een geweldig machtig en kwade geest is die ons allemaal in de greep heeft, dat dan enigszins beseffen, hè? Weet u, dan kom je er ook achter dat je jezelf daar niet van kunt verlossen. Dat kunnen we wel proberen, en we proberen dat natuurlijk ook. En die dichter kan natuurlijk ook wel proberen om eens hier en daar een steen op te rapen in dat land en te denken, nou kom, laat ik eens wat doen aan de herbouw van die tempel. Maar dat lukt niet. Hoe moet dat dan gebeuren? Dan komen we bij de Messias. En dat God nou in die hopeloze situatie die in ons wordt getekend, iemand stuurt die dat wel kan. Dat God nou zelf die tempel weer gaat herbouwen. En dat eenmaal die Messias komt. Die zelf de weg weer terugbaant naar God. Die herstelt wat wij hebben stuk gemaakt. En die zondaren verlost van het grootste kwaad en brengt tot het hoogste goed. Gemeente, dat is nou de Heer Jezus. En nu wordt er in onze tijd natuurlijk veel oppervlakkig gepraat over Jezus. Er wordt ook door sommigen veel te weinig gepraat over de Heer Jezus. Maar als God ons ontdekt, echt ontdekte, dat we het zelf niet kunnen, dat andere mensen dat niet kunnen, dan krijgt de Heer Jezus echt nodig, hoor. Echt. Ja, kijk, weet u, wij leven vaak te veel met de gedachte dat we morgen ook nog wel leven zullen. En overmorgen ook nog wel. Als u nou weet dat u vanavond moet sterven. En vanavond eeuwigheid wordt. Gemeente, dan kan ik u maar één ding aanbevelen. En dat is hetzelfde wat Paulus zei tegen die stokbewaarder in Filippi. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Iets anders heb ik u niet te vertellen. Iets anders wil ik u ook niet vertellen. En met iets anders kunt u God ook niet ontmoeten. Echt waar hoor. En hoe komt het nou dat wij toch altijd weer iets anders hebben. En altijd weer, ja, denken nou, vooruit, het kan nog wel eventjes. Weet u hoe dat komt? Omdat we de dag van de dood verder van ons stellen. Nou, we denken, oh, dat duurt al heel lang. En we hebben de tijd nog wel en... Ja, dan kunnen we daar ook natuurlijk nog wel een beetje een verhaal bij bedenken. Ja, genade een groot wonder en dat moet geschonken worden en dat gaat gepaard met bepaalde belevingen en ervaringen. Het duurt allemaal heel lang en zo. En daar ben ik het helemaal niet mee oneens, in tegendeel. Maar het kan vanavond eeuwigheid zijn, hè. En dan lig je op je sterrenbed. En dan staat hij voor de grote God. En dan kan ik dat natuurlijk met mijn zwarte jas aankomen. En zeg ik, nou, die keur ik af. En dan kan ik er aankomen met nog iets anders. En dan zeg ik, dat gaat ook niet. Maar één ding wat voor God geldt. Dat is wat zijn zoon heeft gedaan. En weet u wat u en ik nou nodig hebben? Door de genade Gods. Aanschouw het verbond. Dat verbond dat wijst op Gods trouw, op Gods genade, op Gods zoon. En dat verbond dat ook wijst op Gods persoon, dat we dat delen hebben. En dat we op die zaligmaker gaan leunen en steunen. Wat is nou leunen en steunen? Dat is een bekend woord, dat weet u natuurlijk ook allemaal wel. Maar leunen en steunen, dat moesten de oude Joden ook in de tempel doen. En dan kwamen ze met zo'n lam. En dan zei de priester, leg je hand er maar op. En dan was het niet zo met die hand erop, nee. Dan moest zo'n man er gaan staan en dan moest hij zo op leunen. Dat is een hele gewicht. Ja. Dat hebben we nodig. Dat we met ons hele gewicht op die persoon van de middelaar gaan steunen en leunen. En dat we voor de eeuwigheid maar één overhouden. Geef mij Jezus of ik sterf van buiten Jezus, geleven naar een eeuwig zielsverderf. En ik denk, als we wat dichter bij de eeuwigheid leven, dat dat ook wel zwaarder gaat wegen. En ik denk dat we er ver vandaan leven, omdat wij nog denken dat we de tijd wel hebben. Maar u en ik, we hebben de tijd echt niet. De hele boel ligt in puin. En die dichter zegt, aanschouw het verbond. Dat is mijn tweede gedachte, de inhoud. En dan wijst die dichter naar Gods trouw, naar Gods genade, naar Gods zaligmaker en naar Gods kracht. En dan tenslotte in de derde plaats, troost. Ja. We zien als ware Jeremia zitten op die puinhoop van Jeruzalem. En de hele tempel wordt verwoest en de stad wordt verbrand. En dat is natuurlijk een buitengewoon deprimerende toestand. Het ziet tegenwoordig ook met dat corona. Ja, de samenleving gaat niet goed en je hebt dan ook allerlei verzetten tegen die maatregelen en de kerk. Nee, we trekken ons er niks van aan en zo en het moet maar gauw over zijn en we hebben er niks mee te maken. En, ja, verzethouding. Gemeente, ik geloof eerlijk dat God er niks van af weet. Daar kun je geen rust in vinden, echt niet. En hoe alles dan maar nee, ook dat niet. Voorzichtig proberen. En dan kom ik bij het geheim. Weet u. Daniel zat er ook in Babel. En de drie jongelingen ook. En Ezra en Nehemia. En nu was dat niet makkelijk voor Daniel. Ook niet voor de drie jongelingen. Want ze gingen in de oven in. En dan sta je er maar voor, hè. En toch werd Daniel gelukkig. En de jongelingen, en Ezra, en Nehemia. En waarom? Kijk, in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. En dat is het geheim van Gods kinderen. Hoe moeilijk het ook is in de wereld. En hoeveel problemen er ook zijn. Mijn raad zal bestaan. Ik zal al mijn welbehagen, hoe zegt God in de Bijbel. En in de tweede plaats. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. God weet van zijn kerk af. En koning Jezus heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En daarom zegt die dichter, dat zit ook in deze psalm. Want dan lees ik bijvoorbeeld in het 18e vers waar die man begint te bidden. Dan zegt die Heer, gedenk hieraan. Heeft de Heer, de vijand heeft de Heer gesmaad. En de Heer, dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob, dat is de God van het verbond. Dus God in Christus. En die God waakt nou. En die God zal zorgen. Niet dat je het altijd kunt begrijpen en de God kunt narekenen, dat is wat anders. Maar de Heer zal toch zorgen in de tijd en voor de eeuwigheid. En gemeente, dan kunnen er in de tijd wel eens dingen gebeuren die je nooit begrijpt. Die voortdurend pijn doen. Zijn bloedende wonden die steeds opnieuw gaan bloeden. En iedere keer dan is het een beetje minder, maar dan bloedt het weer opnieuw. Dan denk je, waarom, waarom? Heb je dat ook wel eens? Waarom? Je kijkt op je kinderen, je kijkt op de omstandigheden, je kijkt op de kerk. Waarom, waarom? En toch aan de andere kant. En dat is dan een wetenschap die troost geeft. Mij is gegeven alle macht. In de hemel en op de aarde. Koning Jezus voert zijn raad uit. En hij is een eeuwig koning. Die zonder onderdanen niet zijn, zal wij hebben een koning. En die koning leeft. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft het leven in het licht gebracht. En ik kan u allen die dienst van deze heiland aanprijzen. De Heer is goed, ook vandaag, voor zondige en slechte mensen. Amen. Ten slotte zingen we, gemeente, Psalm 74 en daarvan het 19e vers. Beschouw, herdenk het vastgestaafd verbond. En wat er verder volgt. Deze week zijn de collecten bestemd voor de Diaconiekerk en schulddelging. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor de Theologische School. En woensdagavond om 19:30 is er via de livestream weer een meditatie. Dit alles zo de Heer wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.